Welkom bij Voetbal is Live.
Een podcast van teamplayers, geproduceerd door FC Afkikken.
Mijn naam is Siem de Jong.
Ik ben Diana Kuip.
En ik ben Jan Vertongen. Renzo Kompany, de beste aanvoerder die ik ooit heb gezien voor het team.
Nou, Deli, als je luistert, nog een keer gefeliciteerd.
Ik zei zelf, van kunnen beter een scheidsrechter erbij halen, maar...
Ja, Jan, welkom. We hebben wederom een vervanger voor Deli gevonden. Omdat Deli nog steeds aan het spelen is en morgen ook weer moet. Maar geen missen. Je behoeft eigenlijk geen introductie, maar ik geef je toch een kleine. RKC, Ajax, Spurs, Benfica en sinds kort, of ja, kort Anderlecht. Je hebt afgelopen vrijdag tegen Zweden je 146e interland gespeeld. En niet te vergeten, je bent een vriend van Siem. Vertel eens... Wanneer hebben jullie elkaar voor het eerst ontmoet?
Ja, in de jeugd waarschijnlijk ergens. Siem is wel 2 jaar jonger dan ik. Dus in de jeugd hebben we niet samen gespeeld.
Jeugd van Ajax.
Ja, jeugd van Ajax, excuses, sorry. En de jeugd van Ajax, dus ergens op de toekomst. En Siem kwam al vrij snel bij het eerste ook. Dus een jaartje na mij, denk ik. Ja. Het eerste wat ik me eigenlijk kan herinneren van Siem, denk ik, is een wedstrijd met Zagreb uit. Siem er toen inviel, of niet?
Zagreb was de eerste wedstrijd. Ja, ik zat op de bank. Ik mocht voor het eerst
mee. Klopt. Ja. En ik zat ook daar op de bank, zo was het. En ik denk dat de eerste keer is... Wat zou dat zijn? 2008 of zo, zeker? Of
2007,
Way back. Was het een goede...
Nee, die wedstrijd heb ik helemaal niet gespeeld.
Oh, niet?
Nee. Ik stond op het randje van invallen en toen werd er afgefloten. Volgens mij wonnen we 1-0. Was dat die goal van Dennis Rommedal, of niet?
Ja.
Oké. Okay. En sindsdien in de 5, 6 jaar daarna hebben we gewoon samengespeeld in het eerste van Ajax. En ook naast het veld trokken we toen al veel met elkaar op.
Ja, konden jullie het tegen elkaar vinden, Siem?
Ja, Deli zei het vorige keer een beetje in de podcast toen hij erbij kwam. Maar ja, we hadden wel een beetje een groep jonge jongens. En ik had Jan wel eens ontmoet inderdaad toen ik in de jeugd zat. En volgens mij ging hij op een gegeven moment naar het eerst. En ik denk dat ik volgens mij één keer ben ingevallen in de A1 of zo toen jij daar zat. Toen mocht ik 1 keer 10 minuten meedoen toen ik net bij Ajax zat. En daarna kwam ik dan bij het eerste samen met hem, maar er waren nog een aantal andere jongens vanuit de jeugd waar je dan snel met elkaar eigenlijk wat vorige keer een beetje over hadden.
Ja, want Deli zei toen, want die vond het nog een beetje moeilijk als heel jonge jongen om erbij te komen. Dus die zei van Siem was een groepje waar die nog een beetje tegenop keek en waar die dan zo langzaam probeerde te infiltreren.
Nou, zo voelde voor mij eigenlijk een beetje bij Jan. En,
ja, het was Jan een groepje.
Ja, Jan. Op het Schilder was toen in die tijd.
Ja, ik denk dat Thomas Vermaelen er misschien nog zat. Later kwam daar bijvoorbeeld Christian Eriksen bij. En zo gaat het altijd over. En dan neemt iemand de leiding van het groepje over of zo achtig. En ik denk dat het nog steeds zo gaat. Hè. Je kent gewoon de jongens, als je er eerst bij komt, van 1 of 2 jaar ouder met wie je in de jeugd hebt gespeeld. En dat gaat een beetje op natuurlijke wijze, denk ik.
Ja. Oké, dus een lange vriendschap al. Nou, fijn dat je er bent. Nogmaals welkom.
Dankjewel.
We beginnen altijd even te vertellen hoe je week was. Siem, wil jij vertellen?
Nou ja, Interland weken, dus redelijk rustige periode. We hebben geen wedstrijden. Dus, maar ik ben een paar dagen naar Lissabon geweest. En voor Jan bekend terrein, dus ik heb wat tips gevraagd.
Heb je tips
Ik heb nog niet verteld
even
hoe het was. Dan, dus...
Nee, inderdaad. Had
Jan goede tips gegeven?
Hij had wel echt goede tips, ja. Maar ik moet zeggen, volgens mij kwam een deel wel van zijn vrouw, maar er zaten...
Hoe weet je dat?
Nou, het was een via Instagram, of Spotlas is een app die waar je locaties en restaurants en zo kan delen.
Oh, ken ik helemaal niet.
Dat is wel een leuke app.
Spotlas. Maar,
daar... kon ik dus een aantal tentjes ook zien en had er van tevoren een paar doorgestuurd. Maar ik ging nog, toen we daar waren, ook nog een beetje rondkijken op welke plekken zij aanraden. Dus we hebben echt leuke tentjes gezien en lekker gegeten. Dus een leuke stad was het wel.
Oké.
Okay. Nice.
Dus ja,
ja, snel even bijpraten inderdaad, want ik was alweer vergeten dat jullie gingen. Maar inderdaad, alles is via mijn vrouw Sofie gegaan waarschijnlijk. Dus die kent wel de
maar
de
wel echt een leuke zeker. Stad, man. En ik,
ja,
zou je, ik niet, zou je niet terug willen?
Mis je het wel eens?
Zeker, ik mis het zeker wel. Al moet ik wel zeggen dat wij nu wel echt gesetteld zijn. Het eerste half jaar of eerste 4-5 maanden vond ik best wel pittig. Een beetje tot en met het WK, maar sportief gaat het nu goed. Mijn vrouw heeft een leuke baan, de kindjes hebben het leuk op school en ik ben een beetje gesetteld. Als ik terugdenk, kan ik wel nog mijmeren en mis ik vooral eigenlijk de school van het leven wat mijn kinderen hadden, dat mis ik eigenlijk vooral.
Oh, ja.
Het buitenleven en het... ja, gewoon heel veel buiten zijn. Nu merk ik gewoon dat die kinderen toch om 4 uur thuis komen en dan willen ze meteen voor die tv. En daar gingen ze zwemmen of wilden ze per se op school blijven spelen met hun vriendjes. En daar kun je eigenlijk 10 maanden per jaar buiten spelen. En dan hier heb je alweer snel dat iPad-tv-gedoe, waar ik heel slecht tegen kan.
En het buitenleven is wel echt...
Ja, soms... We wonen ook in de stad, dus we hebben al ten eerste geen tuin. En plus het weer helpt ook niet.
Nee.
En dan, dat merk
ik begrijp
dat
ook dat
gewoon,
die overgang voor jou van Benfica naar Anderlecht, dat ook heel erg hals over kop ging. Dus dat je ook echt je kinderen, bij wijze van spreken, uit de surfkamp moest plukken of zo, weet je wel.
Letterlijk zo was het, ja. Dus dat was... Ik heb het vooral... Ik wil niet heel de tijd in herhaling daarover vallen, maar het was echt heel pittig, omdat mijn transfer was van niet bestaande naar beklonken in minder dan 24 uur. En dus ook het hele gevoel dat daarbij komt kijken in een gezin met kinderen die er niks van wisten. In de ochtend,
kinderen,
toen ik ze na dat... drie kinderen in de ochtend, dat ik ze na dat surfkamp bracht tot... Om 3 uur zei Anderlecht dat ik moest vliegen. En ik zei, nee, dat doe ik niet. Ik vlieg pas in de ochtend, want ik wil het wel zelf mijn kinderen kunnen gaan vertellen. Dus ik na dat surfkamp toegereden. En dan ze echt neergezet met hun surfpakken nog aan. En gezegd van, morgen vertrekken we.
Wauw.
Zo, letterlijk zo ging het. En dat was op... Ik weet niet, 1 september. En 5 september is mijn zoontje jarig. En dat was de zondag, 5 september. En daar had hij heel erg naar uitgekeken met al zijn vriendjes. Het was de eerste keer dat hij het kon vieren met zijn vriendjes. En toen is mijn vrouw nog verbleven om die verjaardag te vieren.
Om het feestje door te kunnen laten gaan.
Ja, en dan die maandagochtend zijn ze gevlogen.
Ja,
zo ging het. En dan... iedereen zegt altijd, en je verdient genoeg, en je vrienden zeggen, je leeft een prachtig leven, wat allemaal zeker waar is, maar dat heeft al een heel erge impact, waar we zeker het aantal maanden echt toch vanaf gezien hebben. Ja.
Ja, dus dat zorgde ervoor dat je eigenlijk nu pas een beetje je thuis begint te voelen, dat het zo'n ruwe
Ja, we hebben een heel leuk huis. Ik zeg, mijn vrouw heeft een fijne baan, kids hebben hun vriendjes, voetbal gaat beter. En ik geniet ook van andere dingen. Ik ben 20 jaar... heb ik niet in België gewoond. En opeens woon ik dicht bij mijn familie, bij vrienden. Ja, Siem is ook een keer langs geweest om wat te eten. Dat zijn allemaal die dingen die vroeger eigenlijk niet konden. En waar ik nu alweer van geniet eigenlijk. Ja.
Ja, ook wat waard. Je vrienden dichtbij.
Ja, zeker. Ja. Zeker.
Okay.
Er zijn ook wel voordelen bij, maar die kon ik in het begin nog niet echt zien. Maar nu zeker wel.
Ja.
Maar ik kan wel voorstellen dat je die stad ook mist, want dat is wel echt leuk.
Ja, het is een leuke stad,
en het weer doet zoveel, ja, inderdaad.
Diana, jij nog wat meegemaakt deze week?
Nee, ik was ook inderdaad... Ik was dan veel met het Nederlands elftal bezig. En met Kip Kerrygate, daar moest ik wat op televisie
moest je wat over zeggen. Wat zeggen. Okay.
Ja, ik weet niet, hebben jullie Kip Kerrygate meegekregen in België?
Ja, want ik ben... ik heb een hele goede band met Bart Verbrugge.
Oh ja.
Die onze keeper bij Anderlecht, die dus ook voor het eerst geselecteerd was voor Oranje. En dus ik heb het wel deels meegekregen. Ja, ik vond het jammer dat ik zijn naam ertussen moest
ja, dat brak mijn hart ook een beetje, hoor. Jezus.
Ja, want het is een hele, hele fijne gast die met een ongelooflijk groot hart voor voetbal en voor Oranje. En dat was pijnlijk om te lezen. Maar hij is alweer terug, denk ik.
Hij is weer terug. Okay. Ja, niet iedereen is terug, maar hij is er weer bij.
Ja, klopt. Dus ik hoop dat hij nog wat minuutjes kan meepikken.
Ja. Ja, voor mij als pers is dat dan heel interessant, omdat ik dat dan Weet je wel, dat komt dan ergens vandaan. In dit geval bij de Telegraaf. Die dan bij hoog en belaag weerde dat het de Kip Carey was. En dan de spelers dan zeggen, ja nee, dat is niet zo. En dat wordt dan zo'n heel ding. En ik kan daar een beetje van genieten. Waar het niet dat het natuurlijk een enorm slachtveld werd. Dus ja, daar was ik een beetje mee bezig.
Misschien had hij ook een beetje geluk dat hij niet tegen Frankrijk hoefde te spelen. Zo kon je het ook zien.
Maar, ja.
Zou die hebben gespeeld, denk je?
Ik heb het niet van hemzelf gehoord, maar ik hoorde wel iemand zeggen dat hij misschien zou zijn gestart. Wel, maar dat is niet uit de eerste hand. Dus dat kan...
Maar ik had ook wel een beetje verwacht dat hij misschien wel zou spelen. Maar, dus, mm-hmm. wel,
Weet tegen wie spelen ze? Moet ze nog?
Gibraltar, als ik dan...
Gibraltar.
Ah ja, klopt, Gibraltar. Ja.
Ja, dat moet wel lukken. Ja, jullie moeten tegen Duitsland. Maar laten we eerst even over Zweden hebben, want dat was jouw week.
Excuses. Ja, klopt. Mijn week, ja, we hebben een nieuwe bondscoach.
Ja,
en dus een week geleden was het ongeveer... Ja, iets meer dan een week geleden werd de eerste nieuwe selectie bekendgemaakt na een bewogen WK. En ik had wel verwacht dat ik erbij zou zitten uit eerdere gesprekken die ik had met de bondscoach. Maar het was toch even afwachten dan. En heel veel jongens hebben afgezegd, veel blessures. Dus het voelt echt als een soort van nieuwe start van een nieuwe generatie. Met een nieuwe technische staf, nieuwe medische staf. Ja, echt, de jongens die het dichtst bij mij zaten qua leeftijd, zijn er niet meer bij. Dus nee. Dries Mertens, Toby Alderweireld, Axel Witsel.
Ja.
Nu niet. Alleen Toby heeft van die jongens echt bedankt. Simon Mignolet trouwens ook. Dus ik kijk opeens 4-5 jaar naar beneden voor ik iemand
lijkt me echt gek tegenkom. Voor jou.
Heb jij er wel eens over nagedacht?
Eigenlijk niet. Ook omdat ik voelde dat ik voelde me best... Ik had een goed WK gespeeld naar mijn gevoel. Ik voelde dat ik het niveau nog wel aan kon. En dat ik ook nog wel mijn waarde zou hebben in dit team. En daarom eigenlijk, ik denk als ik... Ja, als je voelt dat je niet meer mee kan of de concurrentie wordt te veel, dan ga je misschien wel nadenken. Maar nee, bij mij is het eigenlijk niet gebeurd. En ik heb ook gespeeld tegen Zweden. En dat ging ook goed. En ik voel me heel waardevol nog. Dus op een gegeven moment had het ook natuurlijk op. En er zijn ook wedstrijden waar het misschien minder zal gaan. Maar ik heb wel het gevoel dat ik nog zeker tot het EK mee kan, ja.
Maar hoe gaat dat dan? Want je hebt dus een nieuwe bondscoach, de Desco. Mm-hmm.
Klopt.
Ja, die gaat dan met jou bellen of jij belt hem van... Hey, hoe zie je de toekomst voor je of zo? Of hoe gaat dat?
Ja, klopt. Dus hij had alle aanvoerders, wat een groepje van 6-7 spelersraad of aanvoerders, hoe je het ook wil noemen. En die jongens had hij allemaal benaderd. En is hij ook daarheen gegaan, dus naar Manchester, naar De Bruyne dan, of naar Madrid, naar Axel Witsel en Thibaut Courtois onder andere. En,
fysiek ging hij daarheen?
Fysiek is...
Oh, dat vind ik echt leuk om te horen.
En dan,
een paar appjes.
Ja, en ik heb hem hier gesproken in Brussel, want daar woon ik. Of ja, daar voetbal ik, dus... Dat is handig en dat was gewoon een heel fijn gesprek. En waar ik een heel goed gevoel bij kreeg. En dat was voor mij wel een heel belangrijk gesprek. En ik kreeg een fijn gevoel bij de mensen en bij de coach. En vandaar dat ik toen ook niet heb getwijfeld om door te gaan.
Nee. Ik zag inderdaad Alderweireld afscheid nemen met een hele dramatische video. Heb je nog geprobeerd hem over te halen misschien? Om, weet je,
ja, ik wist het wel iets eerder dan wanneer hij het op social media aankondigde. Ik heb hem wel gezegd dat ik de wedstrijden die ik zie van Toby, ik heb ook tegen hem zelf gespeeld, dat, en ook het WK eigenlijk, vond ik hem op een heel hoog niveau presteren. Hij oogt heel fit. En ik heb hem ook gezegd dat hij echt nog wel waarde zou hebben voor ons team. Maar toen was zijn beslissing duidelijk al genomen en heb ik ook niet verder proberen overtuigen. Maar Toby heeft ook een heel sterk WK gespeeld, denk ik. En dus hij heeft de beslissing gemaakt om...
Wat gaf hij aan als reden?
Heeft hij nog iets genoemd? Vaker bij de familie toch wel zijn. Ja. En hij wou ook nog 2 of 3 goede jaren hebben bij Antwerpen. En die focus
ik had dit
club,
gesprek
dus,
ook met...
Het is natuurlijk wel zo. Je bent uiteindelijk, zeker als je in een jaar van een toernooi zit, ben je soms wel in totaal 2-3 maanden van huis weg. Ja. Als je dan nog kinderen hebt en je wordt ouder. En aantal zaken gaan misschien minder goed, dan neem je die beslissing. Dat zie je bij heel veel jongens.
Ja, want ik had dit gesprek ook met Luc, want hij heeft nu ook eigenlijk gezegd dat hij dus niet meer opgeroepen wil worden. En ook een beetje precies op die manier van, ik zei ook eigenlijk van, ja, wil je niet nog misschien naar een EK of wat dan ook? Op de manier waarop hij speelt, kan hij altijd nog belangrijk zijn. Maar hij gaf ook eigenlijk dit aan als redenen. En dat hij ook nog een aantal jaren gewoon fit wil zijn om nog te kunnen spelen. Dus,
ja, je krijgt ook hier en daar wat last van pijntjes, weet je. Ja. En dan kun je die tijd wel echt gebruiken om te herstellen, zowel fysiek als mentaal. En zeker als je ook nog Europees voetbal erbij combineert, is het wel heel pittig. Ik ben nu ook 10 dagen van huis weg. Net voordat ik vertrok, 2 kinderen ziek. Ja, ik bedoel, het zijn geen ideale momenten om dan te vertrekken. En zo is het 4-5 keer per jaar, plus dan nog een toernooi vaak. Ja, dat hakt er wel in.
Ja, plus niet de garantie dat je speelt. Dat is natuurlijk...
Bij Luc was dat natuurlijk ook nog anders. Dus, Toby weet ik niet precies. Toby speelt best wel veel nog, dus...
Kijk, hij heeft zijn redenen.
Zeker, natuurlijk. Er zijn meer jongens die het de laatste tijd gaan.
Ik weet niet of hij nu had gespeeld of niet, dat is gokken, maar hij heeft die beslissing, hij heeft er wel over nagedacht, denk ik. Dus,
En zo blijft er heel weinig over van de gouden generatie eigenlijk.
Ja. Echt. Het is echt om. Want we zaten altijd aan een hele lange tafel. Dus met, laat ik zeggen, 15 spelers aan elke kant van tafel. Mijn hoek is echt helemaal weggesmolten.
Ja?
Alleen Kevin De Bruyne zit er eigenlijk nog. Dus ik zat met Dries Mertens. Hans Van Aken was nu niet geselecteerd. Dan Toby Alderweireld. Thomas Vermaelen zat daar. Die was dan al gestopt. Moussa Dembele zat daar, die was al gestopt. Mignolet is net gestopt. En zo blijf je eigenlijk doorgaan, Dries Mertens. Dus... En nu zijn er trouwens ronde tafels met de nieuwe coach. Dus
heb jij die ingevoerd?
Ja, dus nu zit ik bij de next generation. Dus dat is wel even grappig eigenlijk. Maar
hoe voelde het? Want dit was eigenlijk jullie eerste wedstrijd in die nieuwe setting. Voelde het al een beetje vertrouwd of moet dat groeien?
Ja, je hebt natuurlijk heel weinig tijd. Want maandag, dinsdag was er nog een soort van recovery. Nou, dan had je dus woensdag om wat tactisch te trainen en donderdag... is dan ook alweer matchday -1. Dus wel goed. Hij heeft meteen zijn plan duidelijk gemaakt in meetings. En is daar heel duidelijk in geweest met een aantal accenten. En natuurlijk hebben we een lange weg te gaan. Maar we winnen 0-3 in Zweden. Dus dat is qua resultaat was het in ieder geval perfect.
Betere start dan Nederland.
Ja.
Ja, dus dat was in ieder geval perfect. En... we moeten wel nog veel beter, want wij waren oké, maar Zweden was ook niet best. Dus,
voelt het nou nog gek nadat de laatste keer eigenlijk het WK was en dan nu ineens zo weer beginnen en gewoon gelijk deze wedstrijd?
Ja, het voelt op zich wel anders, omdat we zaten zo lang in diezelfde setting, met altijd dezelfde mensen. Dus het voelt allemaal zo... misschien iets te comfortabel.
Oh ja?
Gewoon dat het... het is af en toe goed, denk ik, om uit die comfortzone te stappen en nieuwe prikkels. En we hadden natuurlijk ook altijd 95% dezelfde selectie, omdat we hadden een vrij jonge selectie met allemaal gasten die bij topclubs speelden. Dus weet je, dat is op zich ook wel zeldzaam voor België. En nu werken we met een veel kleinere selectie, want hij heeft nu maar 20 veldspelers geselecteerd in plaats van 28, denk ik, onder Martínez altijd. Dus,
Oké.
Dat is wel fijn, weet je. Ik zeg het ook, nieuwe medische staf, dus alles is eigenlijk anders. Alleen het complex is nog hetzelfde.
Gouden generatie is bijna weg. Alleen jij blijft nog gewoon zitten tot er eindelijk die prijs wordt gewonnen. Zodat,
ik weet niet of ik zo lang blijf zitten. Maar je werkt eigenlijk altijd van toernooi naar toernooi. En omdat het EK nu maar een jaar... verwijderd is van, klopt, van nu is het van oké, een jaar voel ik me sowieso nog wel echt goed.
Ja.
Goed genoeg hopelijk. En dan daarna, dat zien we dan wel weer. Maar het was voor mij een puur gevoel, als het EK nu over 2,5 jaar was geplaatst, in plaats van 1,5 jaar, dan had ik misschien wel anders gedacht. Maar nu denk ik, ja, een jaar, zoals ik me nu voel, dat is sowieso prima te doen. En dat was eigenlijk de grootste reden om door te gaan.
Ja, dat vind ik ook wel echt een voordeel van dat het in de winter was.
Want het volgende zo
ja,
snel
ik
was,
vond dat echt, want ik word altijd een beetje, als het dan afgelopen is, ik kan altijd heel erg hechten aan zo'n toernooi, weet je wel, dat je elke dag gewoon lekker voetbal kan kijken en dan is het dus afgelopen en dan baal ik altijd als het dan nog 2 jaar duurt voordat er weer een nieuwe is. En toen dacht ik ineens, hey,
dus als het aan jou ligt, zouden er nog meer interlandse toernooien moeten komen.
Ik zou jullie helemaal uitmelken.
Nations League elk jaar. Het was maar 1,5 jaar, dus dat is...
Ja, ik vind ook helemaal niet dat je af moet zwaaien. Het lijkt net alsof ik te vind dat dat moet. Maar ik bedoel, Zlatan is er ook nog steeds bij. Dus
daar heb ik net nog tegen gespeeld. Precies. En er zijn heel veel voorbeelden van. Volgens mij Pep is ook 40 bij Portugal. Die was er ook bij, zag ik. En Ronaldo. Ik zie op dit moment geen reden om af te zwaaien. Ik snap dat sommige mensen wel die vraag stellen. Maar... zolang ik me goed voel en het blijft een geweldige eer vinden om voor België te spelen. Dus,
heel goed.
Waarom niet?
Over eer gesproken, voordat het vergeten, laat het ook nog even over Daley hebben, die er dus niet bij is, maar die heeft ze 100 caps gemaakt. Ja. Was een beetje trots op je vriendje.
Mijn vriendje.
Ja.
Nou ja, was wel mooi dat die 100ste, we hadden het van tevoren over. Ja, dat hij geselecteerd zou worden. Dat het dan wel gek zou zijn als hij mee zou gaan en niet zou spelen. Ja. Dus ik weet niet of hij het
En we hadden ook gezegd dat 99 ook een heel suf getal is, toch? Om op te blijven hangen. Dus ik was wel een beetje trots in ieder geval.
Ja, nee, ik ook. Hoe voelde het bij jou dan, zeg maar, die 100ste was echt heel speciaal?
Vond ik wel. Het grappige was, ik had 3 wedstrijden daarvoor net het record stond bij België, maar op 96, denk ik. En toen brak ik dat record van 97. Maar, en in diezelfde maand... was al de 100, dus leek een beetje zo dubbel feest. Dus dat recordbreak was misschien even wat bijzonderder, maar die 100ste was ook prachtig. Was tegen Portugal, mijn debuut maakte ik ook tegen Portugal. Dus dat was op zich wel een mooi moment. Mijn moeder kwam nog even op het veld. Dus dat was wel...
mooi.
Ik was er heel trots op. Ik heb niet heel veel gewonnen in mijn carrière, maar ik zie dit ook wel als een soort van... trofee of zo, of dat record international zijn dan. En Nederland heeft dan misschien een grotere voetbaltraditie, dus ja, kijk naar in welk rijtje Daley terechtkomt. Dus ja, die 99, dat ik zou echt wel met hem te doen hebben als hij daarop zou blijven staan.
Echt, hè?
Maar hij speelt natuurlijk wel nog bij Bayern, dus ik heb niet het gevoel dat ze... Er staat geen amateur op het veld, weet je. Bondscoach spreekt van gunnen, maar uiteindelijk speelt hij gewoon ook bij Bayern München. En 100ste Interland is wel echt iets bijzonders. Zeker in een traditioneel voetballand als Nederland.
Ja. Nou, Daley, als je luistert, nog een keer gefeliciteerd.
Heb je hem niet gefeliciteerd?
Ja, zeker.
Jawel, maar nog een keertje ten overstaan van iedereen.
Ja.
Over eer gesproken, waar ik het ook even met jullie over wil hebben. Want wat jullie gemeen hebben, is dat jullie alle twee aanvoerder zijn geweest bij verschillende clubs. En ook voor je nationaal team, toch? Of jij niet?
Nou ja, jong teams, maar niet voor het nationaal team.
Maar wel voor Jong Oranje, toch?
Ja.
Ja. Dus over dat aanvoerderschap, daar zat ik een beetje over na te denken. Want jij bent hem dus net kwijt.
Eden Hazard was aanvoerder, hoor.
Ja, dus, Eden Hazard was aanvoerder en jij kreeg hem altijd als reserve, als hij er niet was. Maar nu krijgt De Bruyne hem. Terwijl het op zich nog wel logisch was geweest als jij hem had gekregen, of niet? Of hoe zie jij dat? Zeg jij maar even hoe jij dat ziet.
Hoe ik het zie, is dat... de coach heeft daarin een keuze gemaakt. Hij weet ook dat ik niet nog 10 jaar ga voetballen.
Nee.
En ik denk dat hij ook gewoon keuze heeft gemaakt voor vastigheid. En Kevin De Bruyne is nu dus aanvoerder. En hij is natuurlijk wel heel bepalend voor ons. Een van de beste middenvelders ter wereld. En die trainer, denk ik dat de trainer hem ook gewoon de verantwoordelijkheid wil geven. En dat hij gewoon heel belangrijk is voor het team, ook hoe hij zich presenteert, zijn houding. Hij is een soort van de spiegel voor het team eigenlijk. Als Kevin goed speelt en zijn houding is goed, gaat het goed met België. En die verantwoordelijkheid denk ik dat hij dan nog iets sneller neemt als aanvoerder. En ja, natuurlijk had ik het mooi gevonden om aanvoerder te zijn, maar dat is niet iets waar ik denk ik door verander of zo, omdat ik dat nu niet ben. Dus Ik heb er een goed gesprek over gehad met de coach. En dat duurde 5 minuten. Maar ik ga niet, niet gek erover doen. Kevin is de... iedereen heeft zijn rol in het team. Kevin heeft nu die band om. En het zal een goede aanvoerder zijn voor België.
Mm-hmm. Want is aanvoerder zijn van je team, zeg maar, net als dat jij mij een keer uitlegde, hoe belangrijk het was op je, dat je op een gegeven moment het shirt van het eerste van Ajax mocht aantrekken. Is dan de aanvoerdersband van Ajax, is dat nog een soort stapje?
Ik vond wel dat op het moment dat je doorbreekt in de jeugd, of vanuit de jeugd in het eerste en dan inderdaad een basisplek verovert en eigenlijk een aantal stappen maakt constant gedurende de jaren. En dan is de stap na aanvoerderschap, is, ja, vond ik wel ook een hele eer om dat...
Maar jij werd aanvoerder toen ik wegging, toch? Ja, klopt. Ja.
Nee, dus ja, voor mij, ja, dan zit je wel te kijken. En dan is Jan wel, zeg maar, je voorbeeld daarin. En we gingen natuurlijk al best
wel
veel...
Was Jan je voorbeeld daarin?
Nou ja, wel als in de stappen die hij heeft dan gemaakt als jeugdspeler. En dan naar het eerste en dan de aanvoerder zijn. Ja, dan kom je daarna eigenlijk... En dan hoop je wel ook die stappen te kunnen maken ook. Ja,
dus kan je maar uitleggen wat voor stappen je dan precies moet maken?
Vanuit de jeugd is het eerst doorbreken, of tenminste je debuut maken, dan doorbreken en hopelijk steeds meer wedstrijden spelen. Daar hadden we volgens mij een andere aflevering over, dat je in het begin vooral met jezelf bezig bent ook en zorgen dat je elke week mag spelen en op een gegeven moment voel je dat je basisspeler bent, wordt. Dan heb je na een tijd, denk je van nou nu... sta ik redelijk zeker op mijn plek. Toen zei ik nog van... op een gegeven moment kreeg ik nummer 10. Dat was ook wel een... vond ik ook een aardige eer op dat moment. En dan ga je eigenlijk... op dat moment gingen we ook prijzen pakken. En ga je zelf meer... speel je eigenlijk elke week. En nou, dan ben je... op een gegeven moment was ik volgens mij... een beetje reserve aanvoerder onder Jan. En toen ging Jan uiteindelijk... maakte een transfer. En dan stapte ik eigenlijk... in zijn, op zijn plek als aanvoerder in. Ja, ik vond dat wel mooi om zo gedurende je beginfase van je carrière daar naartoe te werken en belangrijk te zijn voor de club.
Maar je moet je ook ontwikkelen als leider, toch? Mm. Ik bedoel, het is niet dat iedereen deze stappen kan doorlopen en dan aanvoerder wordt, toch?
Ja, ik denk dat een van die tussenstappen is ook wel dat je al in de spelersraad terechtkomt. Ja. Dus ik denk dat Siem zat er toen ook al in met onder andere André Ooyer en ik en... wie zat er? Maarten Stekelenburg, maar dat was al daarvoor weer, denk ik. Dus dat je al gewoon mee gaat denken met het hele proces. Niet alleen op het veld, maar ook dingen die ernaast gebeuren. En ik denk dat het gewoon iets natuurlijk is. Ik denk dat Siem een hele natuurlijke leider is in een club. Die ook voetbaltactisch ook altijd heel erg meedenkt. En dat het gewoon een fijne aanvoerder is voor een trainer ook. Dus
ik
denk dat het gewoon op een natuurlijke manier...
Oh, sorry. Ja, wij als toeschouwers hebben niet echt een idee wat je, zeg maar, doet als aanvoerder, behalve het stukje wat wij zien, zeg maar, op het veld. Maar wat houdt het dan allemaal in? Verder nog buiten het veld? Of...
Het is wat je daar zelf invulling aan geeft en wat er van je verwacht wordt. Als ik hoor wat Tadic bij Ajax, dat hij heel erg betrokken is in het professionele proces dan. Dus in hoe benader je voetbal, hoe professioneel ben je?
Hij binnenkwam,
voor de rest persoonlijk niet hoor, maar...
Die periode inderdaad, was het gelijk eigenlijk de eerste week al dat hij zich ging bemoeien met zaken om het veld heen die beter konden en die hij in zijn carrière...
Wat? Wat dan voor?
Zeg bijvoorbeeld gewoon als je het hebt over wat staat er klaar na een wedstrijd, voor een wedstrijd, qua shakes, qua kun je doen. Dus al die dingen had hij dan nog specifiek idee over en daar ging hij zich gewoon mee bemoeien, maar... als in op een goede manier zorgen dat zoveel mogelijk goed geregeld werd. En ik vond wel dat hij daarin echt wel proactief was. En ik denk dat ik ook wel bezig was met dat soort zaken. Maar ik vond wel best wel dat hij echt wel een beeld... Hij was ook wel natuurlijk wel wat ouder. Ja. En toen kwam hij bij een club en hij had al volgens mij een beetje wel... werd hij al vrij snel ook wel een soort... werd hij al aanvoerder, weet ik niet zeker meer. Maar hij werd al vrij snel belangrijk. Dus hij had, hij kon natuurlijk ook best wel veel daarover zeggen. En ja, dat was ook best wel goed om mee te maken, om zo iemand te zien hoe die dat dan doet. En,
ook voor degene die na hem weer aanvoerder worden, zodat te zien dat ook een stukje is waar ze zich mogen mee bemoeien. Had je achteraf ook je met meer dingen willen bemoeien toen je aanvoerder was?
Nou, maar ik denk dat er best wel veel zaken bespraken in die tijd. En dat we echt wel met spelersraad dingen aangaven. Dat we ook gewoon met de trainer... En het is niet eens per se altijd de aanvoerder. Wat Jan net zegt, het is gewoon een groepje die een beetje de leiding neemt in het team. En dan hadden we een aantal jongens die hij net noemde. En dan ga je ook wel met de trainer praten over als het even niet loopt. Of als er iets... Dan ga je daar ook wel mee bemoeien. En inderdaad ook tactische dingen of over hoe het gaat, wat er beter kan. En los van misschien de wedstrijd ook daaromheen ben je wel met elkaar bezig om te zorgen dat het allemaal zo goed mogelijk gaat. En ja, dat is niet per se aanvoerder zijn of dat je daar de band voor moet hebben. Ik denk dat daar gewoon een groep in het team vaak een beetje... als het goed is, dan heb je zo'n groep. Ik denk wel dat het vaak goed is als er zo'n groep echt zich verantwoordelijk voelt voor dat soort zaken. Want dan krijg je ook wel dat het, denk ik, ook meer verantwoordelijkheid wordt gevoeld over resultaten en wat er gebeurt.
Mm-hmm. Maar...
Ja, en vaak is dan wel de aanvoerder die het dan naar de trainer brengt, eigenlijk, denk ik. Dat die dan wel op de deur moet gaan kloppen. Of, hij is gewoon een aanspreekpunt voor heel veel spelers. Het kan over premies gaan, maar ook inderdaad over dingen op het veld. Dat gaat aankomsttijden, vrije dagen. Dat aanvoerder wordt daar gewoon altijd op aangesproken. En dan heb je hebt honderden verschillende soorten aanvoerders. Dat is ook altijd... De coach stelt dan de aanvoerder aan, maar wil de coach een aanvoerder... die het team vertegenwoordigt, of wil de coach een aanvoerder die de trainer vertegenwoordigt in de kleedkamer? Die heb je ook. En dat is ook een heel groot verschil. Ik heb ook beide gehad. En uiteindelijk wil je gewoon een aanvoerder die het team vertegenwoordigt. En dan, dat hoeft niet altijd de beste vriend van de coach daarmee te zijn. Maar je hebt een jongen nodig die gerespecteerd wordt in de kleedkamer. En op een professionele manier dingen kan afdwingen, vaak bij de coach.
Mm-hmm. En is de aanvoerder ook degene die dan in de kleedkamer nog even die pep talk houdt? Of kan dat wel ook een ander zijn?
Niet per se. Bij ons is bijvoorbeeld de pep talk, de traditionele pep talk die wij nog hebben op het veld, net voor de aftrap, gebeurt al jarenlang door Romelu Lukaku.
Mm.
Die is nog nooit aanvoerder geweest. En Eden Hazard bijvoorbeeld, net als Kevin, zijn niet de jongens die altijd het hoogste woord willen of nemen. En Romelu is er heel gedreven in. Op een heel natuurlijke manier. Dus het woord wordt hem gegeven, eigenlijk de aanvoerder van die gouden generatie, zoals dan vaak genoemd wordt, was altijd Vincent Kompany.
Oké, ja.
En hij was de beste aanvoerder die ik ooit heb gezien voor het team.
Waarom dan? Leg ze uit, wat maakt hem zo'n goede aanvoerder?
Ja, altijd meedenken over wat goed is voor het team, hoe het beter kan op elk gebied, niet alleen op het veld, maar ook naast het veld. En die gerespecteerd was door de jongens. Hij was natuurlijk een van de, of misschien wel de eerste, die bij een hele grote club speelde in de Premier League. Hij was, dan daarna kwam Fellaini naar Everton, toen ging Eden Hazard naar Chelsea en dat, die bal ging toen aan het rollen, maar hij was de eerste. En ja, als Vincent Kompany spreekt, dan luister je, geloof me. En,
grappig is dat, hè? Soms kan je daar niet over je vinger op leggen.
En hij heeft gewoon zo'n ongelooflijk charisma.
Ja.
Dat heb ik. Voor mij is het een van de grootste persoonlijkheden die ik ooit heb ontmoet in het voetbal.
Is dat je beste aanvoerder geweest?
Ja.
Wie was jouw beste aanvoerder, Siem?
Mijn beste aanvoerder?
Ja.
Nou, voor mij was Jan het voorbeeld.
Echt?
Nou ja, wel als je zeg maar op dat moment, was wat ik net ook aangaf, ja, was hij wel degene waar je dan naar opkijkt als in, daar zou ik uiteindelijk ook wel naartoe willen.
En wat vond je goed aan Jan?
Nou, ik vind dus ook, aanvoerder hoeft niet constant te schreeuwen. En ik vond dat Jan gewoon op een rustige manier zei wat hij vond. En er inderdaad gewoon was voor het team en heel belangrijk was in te zorgen dat we ook echt met elkaar successen wilden behalen. En ik denk wel dat we echt wel veel plezier hebben gehad in die tijd met elkaar. Maar ook wel echt de verantwoordelijkheid voelden om iets te bereiken. En ik denk wel dat we dat toen met elkaar wel gecreëerd hebben, ja. En daar was Jan voor mij dan op dat moment eigenlijk een beetje die... hij was toen de aanvoerder samen. Maarten was volgens mij net daarvoor nog aanvoerder, maar die was toen ook geblesseerd een tijd.
Klopt, ja. Die had net een schouderblessure toen de eerste titel. Want Ajax had 6 of 7 jaar niks gewonnen. Maarten raakte geblesseerd in februari, denk ik. En toen in die comeback race, zogezegd. Met als climax die wedstrijd tegen Twente. was ik aanvoerder, maar onze eerste aanvoerder was op dat moment Maarten Stekelenburg. En het jaar daarna werd ik dan aanvoerder. Maarten ging toen weg naar Roma. Maar inderdaad, ik vind wel, dat was wel een groepsding. We hadden echt heel veel jongens kwamen uit de jeugd van Ajax. En het kon gewoon niet dat Ajax al zo lang niks had gewonnen. Dus onder andere Daley, André Ooyer, Siem zeker ook. Een aantal jongens hebben toen die verantwoordelijkheid opgepakt. En hebben ervoor gezorgd, samen met Frank de Boer toen die er net was, dat we toch weer meededen om de prijzen.
Ja.
Nou ja, en ik had in Newcastle was Colaccini aanvoerder. Dat was ook wel een uitstraling, hoor. Die centrale verdediger toen. En ook als hij inderdaad... Hij kon niet supergoed Engels, maar hij was wel ook zo gedreven. En daarin kon hij wel mensen echt meenemen. En ook
was dat
gewoon,
jouw beste?
Nou ja, qua uitstraling, hoe hij op het veld stond. En dat was wel ook wel uniek om te zien en om mee te maken. Ja, hij was ook heel rustig eigenlijk, hoor. Voor de rest gewoon kon je heel goed mee praten. En, maar ondertussen wel, misschien het Zuid-Amerikaanse temperament een beetje, maar wel ook naast het veld gewoon rustig zijn. En ook het belang van het team voorop stellen. En dus ook gewoon een hele aardige jongen. Dus dat was wel...
Ja. Heb je ook al zo'n hele vervelende aanvoerder gehad?
Vervelende aanvoerder? Nee, niet echt.
Geloof ik niet. Kan
nou, ja, niet nou ja, niet specifiek dat ik...
Je hoeft niet een naam te noemen, maar...
Nee, maar ik heb er ook nooit over... Niet over. Ik zie ook niet per se iemand... Als je dan iemand vervelend vindt als aanvoerder of zo. Je ziet ook niet per se anderen als een aanvoerder. Het is gewoon inderdaad meer als een leider van het team of zo. En... Het is ook niet zo dat ik dan, als ik nu zou zeggen, ik vond iemand vervelend als een leider in het team of wat dan ook, dat ik per se zou denken, ja, want hij was toen aanvoerder en daarom vond ik hem vervelend.
Nee, oké. Maar wat Jan net zegt, daar had ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Je hebt inderdaad dat je dus zeg maar meer onderdeel bent van het team en zorgt voor die cohesie. Of ben je inderdaad een soort van snitch, zeg maar, dat je gewoon aan de kant van de trainer staat. Zou ik wel heel vervelend vinden. Jan, heb jij dat
Die zijn er zeker wel.
Ja, toch?
Ik heb dat wel meegemaakt, dat ik me helemaal niet veilig voelde.
Nee, precies.
Om bepaalde dingen te zeggen in de kleedkamer, terwijl die aanvoerder daar was, omdat diegene een heel goede band had met de coach, heb ik echt wel echt meegemaakt. En ja. Dat is gewoon niet goed, want als ik dat heb, dan hebben andere jongens dat ook. En je merkt het ook gewoon, je ziet gewoon dat bepaalde dingen dan terugkomen en dan denk je van, hé. En dan, dat is niet goed, denk ik, als je als kleedkamer het gevoel hebt dat de kleedkamer niet veilig is in ieder geval. En dan kun je dat hebben over lekken naar de pers of roddelen. Maar als dan inderdaad bepaalde dingen bij de coach terechtkomen, rechtstreekse lijn, dan...
Als dat de aanvoerder
dan
is het inderdaad
snel
niet lekker.
Nee.
Ja, het is echt belangrijk dat de coach een aanvoerder kiest voor de kleedkamer, voor de groep. En je moet er ook geluk mee hebben als coach dat die beschikbaar is, want soms heb je die ook gewoon niet. Maar bij Anderlecht hebben die bijvoorbeeld wel. Hendrik van Krombrugge, die is net zijn plek eigenlijk verloren aan Bart Verbrugge, de keeper.
Ja.
Maar dat is echt de aanvoerder van de club. En hij is nu niet meer zeker van zijn plek. Maar die is nog steeds het aanspreekpunt voor iedereen. En iedereen vertrouwt hem en hij heeft het beste met iedereen voor. En dat zijn echte aanvoerders. En in die zin ook wel een voorbeeld, zeker.
Mm-hmm. Het is ook best wel een onrustig element in het voetbal. Eigenlijk zat ik me vanmiddag te bedenken dat je dan als coach altijd dus een aanvoerder moet kiezen. En je weet dat het altijd toch wel voor een paar scheve gezichten gaat zorgen. Omdat er misschien iemand had gehoopt of omdat hij een beste vriendje is. Net zoals met Mbappé en Griezmann, weet je wel. Ja.
Of je doet een stemming, hè. Dat kan natuurlijk ook. Maar,
Gebeurt dat wel eens?
Ik denk dat bij Manchester City altijd gebeurt, denk ik.
Ja?
Ja, volgens mij wel.
Vind ik wel sterk eigenlijk.
Volgens mij gebeurt het. En het is ook best wel logisch, vind ik, dat dat gebeurt. Want vaak, zeker als er een nieuwe coach komt, oké, wie maak je aanvoerder? Zeker als er bijvoorbeeld net eentje vertrekt op hetzelfde moment. Ja, en dan je kan makkelijk papiertje, schrijf je top 3 op en degene die vaak meest voorkomt, aanvoerder 1, 2 en 3. Ja. Ik denk dat heel makkelijk is.
Mag je als aanvoerder eigenlijk de muziek bepalen in de kleedkamer?
Nee.
Nee?
Oh. Ja, maar als aanvoerder vaak is het ook natuurlijk, toch?
Ja, het is meer leiderschap dan aanvoerder per se. Want het is niet zo dat die band nou per se heel erg iets
Ik stel me er volgens mij echt veel te leuks bij voor, ja. Maar als ik die muziek niet zou mogen bepalen, zou ik ook geen aanvoerder willen zijn.
Jij wil graag de muziek bepalen?
Ja, man. Ja, dat lijkt me echt leuk.
Dat is best wel veel druk, hoor. Als je dan... Ik heb best wel veel mensen
die... Daar heb ik ook heel goed aan, ja.
Nou ja, ik heb ook wel eens de muziek bepaald. Maar je moet toch wel, ben toch wel een beetje zo van... Kijk toch wel even om je heen van... krijg een beetje goede reacties.
Hoe raar het ook is, vaak zijn dat toch de Zuid-Europeanen of Zuid-Amerikanen bij ons die dat doen. En dan heb je opeens vaak Spaanstalige muziek. En dan 80% van de kleedkamer denkt dan ook van, wat is dit? Maar vaak zijn het toch de Zuid-Amerikanen.
Ja, nou ja, ja. Ik zou zeggen dat een goede DJ moet inderdaad wel een beetje inventariseren hoe iedereen zijn smaak is en daar een playlist voor maken.
Ja, dus nou ja. Nu...
Maar die Zuid-Afrikanen, die denken gewoon, of de Amerikanen denken gewoon van, ik push gewoon lekker
opeisen,
mijn eigen.
Ja. Ja.
Iedereen zit toch met koptelefoon nu, de rest zit dan koptelefoon op.
Oh ja?
Dat kan ook.
Best wel veel, nou, best wel vaak gewoon muziek in de kleedkamer en dan nog best een groot gedeelte koptelefoon op je.
Ja. Oké, dat zou ik dus, als ik aanvoerder was, afschaffen. Iedereen moet naar mijn muziek luisteren dan.
Oh, nee. Iedereen moet met elkaar praten, dat is vaak
gedachte. Ja, dat ook, ja.
Nou, dat is oldschool, hoor. Dat gebeurt niet meer, denk ik.
Nee, maar ik vind wel dat je juist heel specifiek inzoomde op aanvoerder, zeg maar, alsof dat echt zoiets, terwijl het eigenlijk meer over leiderschap gaat, dan per se... Echt aanvoeden.
Ja, oké.
Okay. Maar ja, bijvoorbeeld hier, ik zie het shirtje van Luis Suarez achter jou hangen. Dat wij wel echt ook aanvoeden op een gegeven moment van Ajax. Totaal ander type aanvoerder dan Kompany of Siem of ik. Maar door zijn drive op het veld was hij wel die aanvoerder en ook helemaal niet in gedrag of in speeches. Of in dingen organiseren naast het veld, of in kleedkamermuziek, zeker
zijn speeches
niet.
Speeches waren wel mooi.
Altijd. Ja, ik heb altijd hetzelfde, wat kan ik me herinneren. En hij versprak zich ook altijd op dezelfde manier.
Ja, hij zei gewoon altijd hetzelfde. Maar wel gewoon getraind. Ja, het was niet eens echt...
Ik kon niet verstaan.
Nou ja, je kon het net verstaan, maar...
Misschien Colaccini-achtig wat jij zei, gewoon, weet je, door zijn passie die je wel kon voelen. Ja. En die zeker toen hij... in zijn aanvoederjaar op het veld liet zien. Daardoor werd hij gerespecteerd. Dus je hebt aanvoerders op verschillende soorten manieren.
Ja, want dat had hij zeker gewoon je kunnen meenemen in zijn drive en enthousiasme. Dat was wel speciaal. Ja. Een beetje inderdaad zo'n soort voorbeeld wat ik gaf over Colaccini.
Ja. Oké. Okay. Ja, want Jan, onlangs, even in februari, was in februari dat er een filmpje van jou viral ging, dat jij gemiked was, wedstrijd tegen Antwerpen volgens mij.
Klopt.
Wat ik super leuk vond, want dat gebeurt eigenlijk nog heel weinig. Als je bent gewoon die hele wedstrijd, heb je een microfoon opgehad en waardoor wij dus, misschien kunnen we een stukje even erin monteren, dat we het horen.
Hey, heel veel power. Hij gaat sowieso trappen, hè, maar toch volgen.
Zeg je wat, wacht even.
Hey, in your face! Take it in the face, come on!
Klaar, jongen. Strijder. Boys, feel this, man. Feel this atmosphere. This is what we're here for. This is what we're doing. Football players.
Let's go.
Aggressive. Win your first stop. Let them feel you're here. And let's win this game. Let's go!
Kiki! Zeno! Het heb je anticipeerd, Labas. Het is alleen maar alibi druk zetten van die gast.
Is dat representatief voor hoe het normaal gaat? Of had je toen je die microfoon op had, dat je dacht, oh, ik ga even dimmen of juist extra aanzetten? Of was het gewoon zoals het is?
Ik stuur hem nog wel een berichtje dat het een beetje aangedikt.
Aangedikt?
nee. Echt, in de rust kwam ik binnen. En ze had me natuurlijk wel gezegd dat die microfoon in mijn GPS-vestje zat. En ik kwam de rust binnen. En voor ons was het gelukkig een heel goede wedstrijd, positieve wedstrijd. Want ik kan ook wel iets negatiever zijn. Maar in de rust dacht ik, oh ja, ik heb die microfoon in of op. En toen ging ik terug, wat heb ik allemaal gezegd in die eerste helft, weet je. En
mocht je dat nog editen zelf of zo?
Nee, ja, wacht. En we speelden best wel goed. Dus ik dacht van, oké, ja, prima. In de tweede helft had ik daar wel één of twee keer aan gedacht. Maar niet dat ik per se dingen ging zeggen of zo. Maar toen, er waren wel momenten die ze er natuurlijk uit hebben geknipt. Want ik ging na de wedstrijd nog even met, uh, Bijvoorbeeld, we pakten een hele domme kaart in die wedstrijd. Toen heb ik ook wel gevloekt op die jongen. Of ik ging na de wedstrijd, ben ik nog naar de kleedkamer van Antwerpen gegaan, want Vincent Janssen is een goede vriend van me. Ik heb nog even met hem gesproken over de wedstrijd en over wat dingen. Ja, ze hebben me achteraf ook wel gezegd van... en ik had het helemaal niet meer door van... Ja, je had die microfoon nog aanstaan. En ze hebben me alle fragmenten dan via...
Maar het was vanuit de club?
Ja, het was vanuit de club. Ja. Vanuit de marketing of de mediaafdeling. En dus ze hebben me achteraf alle fragmenten doorgestuurd. Al het beeldmateriaal. Dat was volgens mij iets van 20 minuten of zo. En ik begon te kijken, ik dacht, oh, hoe irritant, zo naar jezelf luisteren en kijken.
Ja, ik wilde je net vragen, hoe was dat dan?
En dus na vijf seconden letterlijk heb ik het weggeklikt.
Echt?
Volgens mij. En toen heb ik die mensen gestuurd van de mediaafdeling. Ik heb gezegd, vertrouwen jullie, zorg gewoon dat ik er niet te slecht uitkom. En dat filmpje is dan het filmpje geworden. Maar ik had er eigenlijk alles in te zeggen, maar ik heb me niet bemoeid en... Uiteindelijk is het wel iets leuks geworden, denk ik.
Ja, zeker. Er is echt heel veel bekeken. Het is voor ons natuurlijk echt wel leuk om te horen. Maar het was een soort mix van soms schreeuwen en complimentjes. En was dat ook de vertongen als aanvoerder die jij kende?
Ja, nee, ik vond het wel...
Jij vond dat hij hem dus had aangezet?
Nee. Ik was wel benieuwd inderdaad of je dan... onthoud dat je hem dat je dat ding om hebt.
Nou, maar nu snap ik het. Dus hij zat in dat kastje, dus je had niet...
Dan heb je het ook niet...
Ja, wij spelen met zo'n... GPS-vest, zoals je ze wel kent. Hij zat daarin, dus ik was me helemaal niet van bewust. Ze hadden de dag ervoor tegen me gezegd, hij zal daarin zitten. Maar echt waar, ik deed het aan en ik ging op het veld. En dat was het, want een aantal dingen zijn er ook echt uitgeknipt die ik anders nooit zou zeggen...
Hoe bedoel je
als ik er bewust mee bezig ben? Ja, ook gewoon vloeken. Of je zegt gewoon dingen die niet voor iedereen bestemd zijn. Maar dat is wel hoe ik, denk ik, meestal op het veld ben. Zeker als het goed gaat, als het slecht gaat. 2 weken ervoor speelden we een wedstrijd in Serre. Toen ging alles fout. En we wonnen wel trouwens. Maar toen ben ik blij dat ze die wedstrijd niet hadden opgenomen. Want dan had je niet meer dan 30 seconden kunnen laten zien, denk ik. Maar
is dat iets wat...
Nee, dat is wel, denk ik, hoe ik probeer op het veld te zijn. Gewoon, we hebben een heel jong team. Dus wel vooral aan te moedigen, bijsturen.
Ja, je was vooral de jonge spelers aan het coachen.
Ja, dat zijn de 10 anderen op het veld vaak. Dus letterlijk, dat is hier bij België niet anders. En ik denk dat ik zonder die band bij België hetzelfde doe. Ik hoop het althans dat ik niet te veel verander. Dat is iets wat natuurlijk gaat.
Nee, ik hoop trouwens dat dat vaker gaat gebeuren, hoor. Dat ze spelers
Maar hebben. Ik denk dat het probleem is, waarom het nog niet vaker gebeurt, is iets met de rechten. Ik denk dat het te maken heeft met... Want de rechten liggen... Waar in Nederland wat liggen? Is dat Ziggo of hoe heet het?
Maar gaat het dan ook om geluids...
Ja, wel, denk ik. Want daarna is het ook niet meer gebeurd. Puur omdat je niet zomaar als club zijnde al het geluid kan nemen van de wedstrijd. Want die rechten liggen dus weer bij de rechtenhouders. En ik denk dat dat de reden is dat het niet vaker gebeurt.
Want ze hebben toch ook wel scheidsrechters gedaan? Of is dat alleen oefenwedstrijden?
Dat weet ik niet. In de NFL gebeurt het natuurlijk wel. In de NBA hoor je ook wel de... En bij rugby ook.
Dus, ja, dan hoor je de gesprekken,
Maar het zou wel gek zijn, want als je alle wedstrijdgeluiden eruit... Of dat dan jouw stem automatisch ook... dat het recht op jouw stem, zeg maar, ook ergens wordt vastgelegd. Best wel weird, toch?
Dat dacht ik dat zo ging.
Ja, kan hoor. Ik weet het ook niet.
Had je ook veel gesprekken met scheidsrechten? Ik heb altijd best wel veel gesprekken met scheidsrechten. Gewoon dat ik er langs loop en dan gewoon wat dingen...
Heb ik wel, maar ze zien me niet zo graag meer komen. Dus,
Maar wat zeg je dan allemaal, Siem?
Nou, gewoon als hij dan, zeg maar, als hij iets fout heeft, zeg ik van... Volgende moet je wel even ons geven dan, hè? Want dit was gewoon een verkeerde beslissing.
Ben je zo eentje?
Nou, maar gewoon heel rustig. Ik praat wel constant met de scheidsrechter.
Ja? Oké. Denk je dat ze hier graag mogen?
Nee, denk het niet. Denk niet.
Nee, jawel, Siem. Jij bent wel echt iemand die veel respect afdwingt, denk ik, bij de scheidsrechter. Gewoon omdat je ook op een normale manier met ze communiceert.
Ja, maar als het bijvoorbeeld op de training zijn vaak de trainers scheidsrechters, maar dat is ook niet echt een succes altijd, hoor. Die onderlinge relatie scheidsrechter spelen tijdens de training.
Nee?
Nee, dan gaat het ook wel...
Wij hebben hier bij het Nationaal Elftal... Dat, ik weet niet of dat iets Duits is of niet, maar is er altijd een echte scheidsrechter?
Ja, wij hadden het hier serieus over op de club. Ik zei, op een gegeven moment zei ik tegen de trainer, volgens mij assistent, zei ik van, ja, ik zei, moeten we niet gewoon een scheidsrechter gewoon erbij zetten tijdens de training? Want ik zei, dus alleen maar discussie altijd. En dat was een beetje meer, omdat ik dan altijd discussie heb. Dus ik zei zelf van, kunnen beter een scheidsrechter erbij halen. Maar
nou, je moet nooit, want ik heb dus die cursus gedaan. Want ik ben ook altijd iemand die dan zeikt op de scheidsrechters en op training ook. En, maar ook in het veld. En
je
ik heb dus
van
de
jou
cursus
geleerd.
Gedaan.
Ja, ik heb het van jou geleerd.
Ja, ik heb dus die cursus gedaan, trainerscursus in België.
Oh ja.
Ja.
En toen moest ik dus zelf training geven. En dan zeker in die cursus, ik heb een achttal training, moet je echt bezig met... Met die accenten die je dan voor die dag hebt bedacht. En dan ook, ik stond daar alleen op het veld. En ik had natuurlijk geen assistent of zo. En dan, je bent helemaal niet bezig met wie die bal heeft twee keer aangeraakt. Of die bal nu uit is of niet. Dus ik schot ook de hele tijd die bal erin. Toen dacht ik, oh, ik ben echt irritant op het veld. Ik ben degene die altijd tegen die trainer zegt, wat is dit? En waarom is die bal niet voor ons? En je bent gewoon er helemaal niet mee bezig. En je zou gewoon... De trainer leidt de training. En dan zou je dat aan een assistent moeten geven. Of aan een, zelfs een materiaalman. Het boeit niet. Maar
ja, is gewoon
bij ons was het in die tijd altijd Henny Spijkerman.
Ja.
En die werd ook constant door iedereen afgezeken. En dat was pech voor hem. Maar zo ging het nu eenmaal. Ja. Als je dan nog Suarez in je team hebt en dat soort gasten.
Maar bij jullie is het dus, want jij zou pleiten voor gewoon een soort invalsscheids.
Gewoon iemand wel, kijk wat Jan is, gewoon een assistent trainer, maar iemand verantwoordelijk maken voor het fluiten. Want anders krijg je krijgt meestal discussies omdat er niet iets wordt besloten of zo, weet je wel. Dat inderdaad, ik snap ook wat Jan zegt, als je dan die trainingen zelf hebt voorbereid en je wil daar specifiek iets uithalen en je bent bezig met dat je dan inderdaad niet constant oplet op wat er nou precies met die bal gebeurt of wat dan ook. Dus ik weet niet of dat nou, ik weet ook niet of iemand dat wil, nee. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je externe bij een grotere club of wat dan ook. Dan, als er echt een serieuzere 11-11 is, dan wordt er wel eens een scheidsrechter bijgehaald. Maar dan is het wel echt meer als bedoeling als oefenwedstrijdje onderling of zo.
Maar ik denk, vind het in een 11-11 juist makkelijker om geen scheids te hebben. Want in een trainingswedstrijd 11-11 gebeurt er niet heel veel overtredingen. Terwijl in een positiespel of in een klein partijtje zijn er veel meer contacten of ballen die uitgaan of makker maar één of twee keer de bal geraakt worden. En daar gaat het vaak mis. Niet echt in een 11-11.
Nee, maar ik was wel benieuwd of je dan nog die gesprekken ook met de scheidsrechter in het veld had toen je die microfoon zo om had.
Ja, die had ik, maar die zullen dus wel geknipt
worden. Ja, maar dat is natuurlijk het fijne als die gemaakt wordt door je eigen club. Die hebben er ook geen baat bij als jij als agressieve gekkie daar rondloopt, toch? Dus die knippen het wel, zodat jij een beetje goed uit de verf komt.
Ik als heb ook vanuit, een goede band met die mensen.
Als vanuit iemand anders was geweest, zeg maar, stel vanuit gewoon de tv, had je dan jaagd, hè? Of je had iemand moeten zijn die
dan
ook
denk ik nog steeds wel dat je kan eisen van... Het laatste woord.
Ja.
Maar dan ben ik toch minder happig. Nu moesten ze ook al aandringen. En dacht ik, waarom niet? Maar dat zou ik toch minder happig zijn, inderdaad. Vooral ook wat gebeurt er dan met die rest van het beeldmateriaal. Of het geluidsmateriaal in dat geval.
Inderdaad. Nee, daar zou ik inderdaad weer oppassen, omdat gewone kijkers niet goed kunnen inschatten wat de adrenaline van een wedstrijd met mensen doet, zeg maar. Dus als die dan rustig op maandagochtend met een kopje koffie die snippets van jullie zien, waar jullie dus iedereen aan het schelden zijn en zo. Ze snappen niet dat het in een wedstrijd een heel andere gemoedstoestand is dan dat je een uur later bent, zeg maar.
Dus, ja, maar het valt ook wel mee, hè. Ik bedoel, het is niet zo dat we constant alleen maar lopen te schelden.
Nou, niet?
Nee.
Hangt ook vanaf hoe de wedstrijd loopt, maar niet constant, nee.
Nou, ik vond het in ieder geval heel leuk om te horen. Jan, tot slot nog even, want wij kondigden aan dat jij als vriend van de show langs ging komen. We hebben je maar gewoon vriend van de show genoemd, maar we weten dat je heel vaak luistert. Dus dan ben je automatisch ook een vriend. Klopt. En je bent Siems vriend. Maar toen vroegen we dus, hebben jullie nog vragen voor jou? En toen kwam er een aantal keer binnen, kom je nog een keer terug naar Ajax? Dus ik dacht, ik stel hem je gewoon even.
Als speler lijkt die kans me niet aanwezig.
Leeftijdtechnisch bedoel je?
Nee, ja, en ook kwalitatief moet je niet gek doen. Ajax speelt aanstoppen op een ander niveau, denk ik, dan mannen van 36. Dat is niet realistisch. En Dat zal niet meer gebeuren. Die kans was er wel een aantal keer, maar was voor mij toen niet het juiste moment. Ik kan me herinneren dat ik één keer speelde de Champions League met Tottenham. En dat was achtste finale, denk ik, thuis op Wembley tegen Juventus. Ik kan me echt nog goed herinneren. En volgens mij speelde Daley nog niet eens bij Ajax toen. Of niet weer bij Ajax. En toen kreeg ik een berichtje van Mark Overmars van, heb je geen zin om terug te komen? En ja, dat was toen helemaal voor mij geen optie. Ik was 29. Ajax was toen ook niet, had toen ook nog niet die lijn ingezet die ze de laatste jaren hadden van, met onder andere Daley en Tadic en dan Frenkie en Matthijs later. Dus dat was nog niet die generatie. Mm-hmm. En toen dat ik gewoon zeg, ja, nee, niet het juiste moment. En dan en toen dat was er eigenlijk nog een keer. Dat, op een gegeven moment was ik transfervrij bij Tottenham. Maar toen toen was het eigenlijk niet concreet, want Daley speelde toen centraal, deed het ook gewoon goed. En toen was het eigenlijk, veel mensen dachten dat het toen een optie was, dat ik op dat moment Benfica boven Ajax verkoos. Maar toen was Ajax helemaal geen optie. En heb ik een mooie stap kunnen maken naar Benfica.
Ja.
Maar als speler zit dat er niet meer in. Misschien wel ooit nog eens in een andere functie. Wie weet. Ajax blijft natuurlijk zowel op als naast het veld een heel interessante club. Of ook een bedrijf in die zin. Mm-hmm. Dus ik heb er met team vaak over gehad. We zitten samen ook op een studie/cursus die die eigenlijk alles belicht van voetbal, behalve wat er op het veld gebeurt.
Ja.
Dus echt gewoon de bedrijfskant van het voetbal. En dan is Ajax gewoon vaak een blauwdruk van hoe het moet op marketinggebied of eventorganisatie of visie. Dus dan blijft Ajax wel super interessant.
Oh ja. Dus niet meer op het veld, maar wellicht.
Dus wie weet samen later nog een andere rol.
Ja, oké. Nou, wordt vervolgd. Nou Jan, ik hoop in ieder geval dat ik je voor die tijd terugzie in de podcast. Vast toch wel?
Ja, zeker. Het was gezellig. Dus ik ben nu reserve aanvoerder van Daley eigenlijk.
Ja.
Precies.
Ja. Dinsdag
ben ik gewend, dus ik kan me wel vinden in die rol hoor.
Ja,
geen probleem.
Ja. En dinsdag moet je tegen Duitsland. Dus alvast heel veel succes. Pak ze.
Dankjewel.
En Siem, ik zie jou volgende week weer. En aan alle luisteraars wil ik zeggen dankjewel voor het luisteren.
En als het goed is Daley dan weer gewoon...
Volgende week, Daley als het goed is weer zijn. Daley als je luistert, kom terug. als je ons vaker wil horen, abonneer je dan op je favoriete podcastkanaal. En volg ons natuurlijk op social media, op Instagram. En stuur ons mails, stuur Siem mails.
Stuur mails, vragen, podcast@voetballslive.nl.
Yes, oké. Okay. Mannen, hartstikke bedankt. Tot
dankjewel.
Snel.
Ja, dankjewel dat ik er mocht zijn. Oké, tot de volgende keer.